小曼睡。Zo, het is fijn om weer hier te zijn deze morgen bij jullie. Ik ben hier niet zo heel vaak. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Frans van Herwijnen. Ik woon in Houderwijk, ik ben getrouwd met Carolien. En ik mag voorganger zijn van de Evangelische Gemeente in Roderesch. Ja, bekend? Ja, nou ja, ergens in Noord-Drenthe bij Rode daar in de buurt. Mooi. Goed, ik heb er naar uitgezien om hier te zijn deze morgen. Om jullie weer te ontmoeten natuurlijk, maar ook om Gods woord te delen, want dat is altijd zo heel bijzonder. Dat je de Bijbel mag openen en Gods woord mag brengen. Ik ben deze week wat in het Marcus Evangelie aan het lezen voor mezelf. En dan zie ik iedere keer dat de Heer Jezus, dat staat er zo mooi, en hij sprak het woord van God. En hij leerde hen, hij onderwees hen. En dat hebben we ook zo nodig, want tijdens de aanbiddingsdienst, noem ik het maar eventjes, werd een lied ingezet. Lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, hebben we vandaag al in de Bijbel gelezen? Ja, hier en daar zie ik iemand knikken. U denkt van, dat doen we straks wel in de kerk. Gaan we ook doen. En het mooie van Gods woord is dat het ons opbouwt, dat het ons bemoedigt, dat het ons vrede en rust geeft en dat het ons ook corrigeert als dat nodig is. Weer terugzet op de weg. Toen we vanmorgen zo deze dienst met elkaar hadden, toen trof het mij dat er zoveel liederen waren, beste broeder. Ik weet niet hoe je heet, maar er waren een aantal liederen dat we ze zongen over de goedheid van God. En toen ik daar zo over nadacht, terwijl je aan het zingen bent, denk ik van ja, die goedheid van God die we elke dag in ons leven ervaren, die is eigenlijk in de hoogste vorm geopenbaard in het geven van zijn zoon. Toch? Ja. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En dan trek ik dat maar eventjes door en dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, sommige dingen die op me afkwamen, maar wat me het meest trof vanmorgen eigenlijk, was het begin van de dienst. Dat filmpje. Je zou toch maar zo'n gave hebben, dat je zomaar dat op zijn kop kan tekenen of schilderen. En dan, hè, dan draai je het om en dan zie je opeens een portret. Ik weet niet of het nog een bekend iemand was op dat schilderij. Ik herkende het in ieder geval niet. Maar het is een bijzondere gave. En ik zal jullie vertellen waarom het mij zo raakt. Omdat ik in de voorbereiding van deze prediking, en ik ga die tekst gewoon met u lezen, ik was dat niet van plan, maar ik ga dat nu wel doen, werd eigenlijk bepaald bij Galaten 3. We zullen een aantal gedeeltes lezen. Dus als u een Bijbel bij u hebt, laten we met elkaar Gods woord lezen. En wat is dat dan bijzonder dat je dan hier in een dienst mag komen en dat ze dan met zo'n filmpje beginnen? En deze tekst die kwam een aantal keren voorbij in de voorbereiding. En daar staat daar in hoofdstuk 3 van Galaten. O dwaze Galaten. Nou, trek je daar even niks van aan vanmorgen. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij gekruisigd was onder u. En dat was ook mijn bedoeling vanmorgen. Want ik hou ervan om de Heer Jezus te prediken. Om over hem te spreken. Want het gaat toch om hem? En Paulus zegt het. De Heer Jezus die is voor jullie ogen geschilderd. En ik hoop, het is mijn diepste verlangen, dat we vanmorgen ook een schilderij zullen zien van de Heer Jezus. Dat we de Heer Jezus eigenlijk vanmorgen voor onze ogen geschilderd zien worden. En dan is het zo met een preek. Een preek die wordt aan het eind ook vaak omgedraaid eventjes. Net als dat schilderij. Dan denk je, waar gaat die man naartoe? Wat wilt hij ons allemaal zeggen? Nou, en ik hoop eigenlijk dat het ook het effect is van morgen. Als u straks naar huis gaat en dan zegt, ja, ik heb een geweldig schilderij gezien van de Heer Jezus. Opeens werd het me duidelijk. Opeens werd dat schilderij omgedraaid en zag ik wie hij is. Want ik geloof dat het belangrijke is dat de Heer Jezus, dat we die beter leren kennen. Dat we meer zicht gaan krijgen op hem. Dat we gaan zien wie Hij werkelijk is en gaan zien wie Hij voor ons wil zijn. Zullen we beginnen deze morgen om te lezen met 1 Korinthe hoofdstuk 1. Een brief van Paulus aan de Korintiërs. En daar wil ik een paar versen ter inleiding van de prediking van lezen. En dan beginnen we bij vers 22. En daar schrijft Paulus dan het volgende: immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Zijn er hier ook mensen uit Israël in de zaal? Joden? Allemaal Grieken dus hier vanmorgen. U wijst zo, zit daar iemand? Ja, heb ik het gemist? Oké. Nou, het is zo klein dat ik het inderdaad niet zie. Maar voor de Joden, zoals het hier staat, een struikelbok en voor de Grieken een dwaasheid. Kijk, de Joden vragen om een teken, zegt Paulus. Dat lezen we ook in de Bijbel. De Joden komen vaak bij de Heer Jezus: doe ons een teken. Of we willen een teken zien. Ja, je krijgt geen teken dan het teken van Jonas, zegt de Heer Jezus op een gegeven moment. Een ongelovig en boos geslacht verlangt een teken. Nou, die Grieken die zoeken wijsheid. En dan zegt Paulus hier in deze tekst: voor de Joden brengen wij Christus. Hij is voor de Joden een struikelblok. Want hij is niet het teken wat ze van God verwachten. En voor de Grieken is het dwaasheid. Want welke God, die geeft er nou zijn zoon voor de zonde van de wereld? Dat is dwaasheid. En als we eerlijk zijn en we leggen dat bij onszelf neer, dan zeggen we: ja, eigenlijk kunnen wij dat ook niet zo goed begrijpen. Want velen van ons hebben kinderen en zijn niet bereid om een kind te geven voor een ander, toch? Laten we maar heel eerlijk zijn. En God zegt: maar ik hou zoveel van die wereld dat ik bereid ben om mijn zoon te geven. Dwaasheid voor de Grieken. En toch, die schildering van Paulus vanmorgen. Wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Vanmorgen vroeg toen ik zo in alle rust over deze dienst nadacht vast en over dit woord van God, kwam mij die gedachte boven toen ik las uit Marcus. Ik zei al, ik ben met Marcus bezig, dat ze dat de Heer Jezus kwam in de nacht. Ja, we kennen dat verhaal wel. De discipelen zijn op het water en de Heer Jezus loopt dan over het water en dan komt hij bij ze in het schip. En dan zijn ze, zegt de schrijver, innerlijk bovenmate ontsteld. Ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en ze verwonderden zich. Want dan staat er zo: en ze waren niet tot inzicht gekomen bij de broden. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik van: heren, wat betekent dit nou? Dat ze, die discipelen, niet tot inzicht waren gekomen. Dat ze blijkbaar iets over het hoofd hebben gezien. Blijkbaar iets niet hebben begrepen. En ik kan dat dan niet laten. Dan moet ik dat even nazoeken wat dat woord betekent. En dan kom ik erachter dat woord tot inzicht gekomen, dat betekent iets bij elkaar plaatsen. Iets samenvoegen in je gedachten. Dus wat daar gebeurde, ze waren bovenmate ontsteld. Ze begrepen het niet. Ze waren niet tot inzicht gekomen bij de broden. Zij hadden iets niet bij hun leven gevoegd. Er was hun iets ontschoten. De Heer Jezus had iets gedaan, iets gezegd. En ze hadden dat niet omarmd en ze hadden dat niet in hun hart gebracht. De Heer Jezus die vertelt ons in Matthäus 13 een gelijkenis over de zaaier. We kennen hem allemaal. En dan legt hij die gelijkenis uit. En dan zegt de Heer Jezus, de gelijkenis van de zaaier, het volgende bij. En ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, daar wordt dan in de Grieks hetzelfde woord gebruikt als tot inzicht gekomen. En het niet verstaat, komt de boze en hij rooft wat in de harten gezaaid is. Blijkbaar moeten wij, kinderen van God, Gods woord betrekken op ons leven. Bij ons leven plaatsen. Als je dat niet doet, als het woord van God, lees je Bijbel iedere dag, als je geconfronteerd wordt in het woord van God met iets wat je bijvoorbeeld moet geloven of iets met wat je moet gaan doen, dan is het zaak, want anders kom je niet tot inzicht, dan begrijp je het niet, dat je dat ook direct gaat toepassen, dat je dat dus samenvoegt met je eigen leven. En dan staat er nog in dat gedeelte, en dat trof mij, maar hun hart was verhard, letterlijk staat daar, er was eelt op hun hart gekomen. Nou, dat kan zomaar gebeuren, dat er eelt op uw hart komt. U loopt al zo lang mee. U komt al zo lang in de kerk. Alle ins en outs zijn bekend. De talen Kanaans wordt gewoon, raakt ons niet meer. Ons hart wordt verhard. En vlak daarvoor hebben ze de Heer Jezus nog wakker gemaakt. Dan hebben we die andere geschiedenis, dat het stormt en waait. En dan ligt de Heer Jezus daar heerlijk rustig te slapen in de boot. En dan maken ze hem wakker en dan spreken ze die woorden. Meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? Heren, daar staat letterlijk, zorgt u nou niet meer voor ons? Gaan wij u niet meer ter harte? Dat is wat de discipelen zeggen als de Heer Jezus daar rustig ligt te slapen. En dan staat de Heer Jezus op, waarom hebben jullie zo weinig geloof? Waarom vertrouwen jullie zo weinig? Heer, ik aanbid u, ik vertrouw u, we hebben het met elkaar gezongen. En dan zijn we in nood weer. En dan vragen we ons af, van Heer, zorgt u nog wel voor ons? Zorgt u nog wel voor mij? Gaan wij u niet meer ter harte, Heer? Word wakker alsjeblieft. Trek u niks meer van aan dat we vergaan. Wees stil, zegt de Heer Jezus tegen het water, tegen de storm. Het wordt als een spiegel, de zee wordt als een spiegel. En dan vragen de discipelen zich af, wie is toch deze? Wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Wie is toch deze? En dat is een vraag die de Heer Jezus vanmorgen in ons midden wil leggen. Wie is toch deze? We kennen allemaal de geschiedenis uit Matteüs 16, we zullen met elkaar gaan lezen. Matteüs 16, daar vinden we ook deze vraag. Wie is toch deze? Alleen hij komt niet uit de mond van de discipelen, maar hij komt uit de mond van de Heer Jezus zelf. Matteüs 16, een paar versen lezen we nu. Uit deze geschiedenis. Matteüs 16. En dan lezen we de versen 13 tot en met 17. Dan staat daar, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wie is toch deze? Alleen nou uit de mond van de Heer Jezus zelf. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. En Jezus zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Nou, een bekende geschiedenis, denk ik, voor de meeste van ons. Vaak gelezen en wellicht ook wel eens nagedacht over deze vraag. Want deze vraag komt vanmorgen op ons pad. En ik geloof dat dit eigenlijk, zo zou je het wel kunnen zeggen, dit is de belangrijkste vraag die iemand in zijn leven zou moeten beantwoorden. Wie is toch deze? Wie is toch die Jezus? Wie is hij voor u? Wie is hij voor mij? Wat zegt u dat hij is? Ik ben ervan overtuigd als we hier in Heerenveen de straat op zouden gaan en we zouden aan 100 mensen gaan vragen van, vertel mij eens, wie is Jezus? Ik denk dat we dan ook 100 verschillende antwoorden krijgen. En we kennen de antwoorden wel. Ik denk dat u allemaal wel eens op het werk of op een verjaardag of in de familie, als het over de Heer Jezus ging, mensen bent tegengekomen die zeiden van, ja, het was wel een goede man. Hij heeft leuke dingen gezegd, mooie dingen gedaan. Hij was misschien wel een profeet. Hij was, noem maar op, vul maar in. Maar de Heer Jezus die wil ons dieper laten gaan. De Heer Jezus wil ons meenemen naar het diepste fundament van wie Hij werkelijk is. Caesarea Philippi. Voor degenen die in Israël geweest zijn, die weten wel dat Caesarea Philippi daar helemaal bovenin Israël ligt. In dat puntje land wat daar, als je op de landkaart kijkt, nog eventjes zo naar boven gaat. Caesarea Philippi. Voor zover we weten is dit het meest noordelijke dorp geweest, plek geweest, gebied geweest waar de Heer Jezus in zijn aardse leven is geweest. En als die wel meer noordelijker geweest is, dan staat het niet in de Bijbel. Maar het is het meest noordelijke puntje waar hij geweest is. Het was een duistere plek. Het was een plek waar veel afgoderij werd bedreven. Het was een plek die ook wel de poort van de hel werd genoemd. En daar is de Heer Jezus op dat moment. Er was daar... Wie is daar wel eens geweest, als ik vragen mag? Dat plekje, ja? Caesarea Philippi. Ja, bent u ook bij Banias geweest dan daar? Die wand waar vroeger al die afgoden in stonden, dat plekje daar. Nou, sta je voor, daar is de Heer Jezus in dat gebied. Een gebied waar ze bekend waren met het knielen en het aanbidden van afgoden. En daar vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, van wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan komen de Herodianen, die zeggen van, ja, u bent Johannes de Doper, die is uit de dood is opgestaan. Anderen zeggen, u bent Elia. Weer anderen zeggen, u bent een profeet. Weer anderen zeggen, u bent misschien wel de profeet die al beloofd was in de Torah, die zou komen. Een profeet als Mozes, zal ik u verwekken, staat daar. Talloze meningen, talloze antwoorden. En daar, op die plek, vraagt de Heer Jezus, maar jullie, misschien is dat wel de plek van mijn leven, van uw leven. Als we voor de wand staan van ons eigen leven en daar eens een blik op werpen en misschien wel onze eigen afgoden zien staan daar in die wand. Misschien wel de dingen die voor ons nou net eventjes iets belangrijker zijn dan de Heer Jezus zelf. De dingen waar we nou net eventjes meer interesse in hebben dan de zaken van God. Het zou zomaar kunnen. Ik vul dat voor u niet in. Maar het is een plek daar. Een bijzondere plek. En dan is daar Gods openbaring. Mensen, we hebben Gods openbaring nodig om het juiste zicht te krijgen op Heer Jezus. Ja. Want er kan wel een schilderij geschilderd worden. Maar het is uiteindelijk de Gods openbaring die dat schilderij omkeert en opeens laat zien wie de Heer Jezus is. En dat gebeurt hier ook. Daar. In die wereld van afgoden, op die plek, daar is de Gods openbaring die Petrus geeft in het hart en zegt, maar u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Mensen, wat een proclamatie. Daar staan al die dode afgodsbeelden, die dode afgodsbeelden nemen niet kwalijk. Ja, ik kom uit Dordrecht, daar zeggen we dode, dat mag je niet zeggen. Maar daar staan al die dode afgodsbeelden. En dat zegt Petrus door een godsopenbaring. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Amen. Halleluja. De Zoon van de levende God. En dat is één, mensen. Maar twee is het. Het is een belangrijk moment daar in het leven van de Heer Jezus Christus. Want het is het moment dat Hij eigenlijk zijn gezicht keert naar Jeruzalem. En vanaf die plek naar Jeruzalem moet gaan. Om daar in alle gehoorzaamheid de weg van God te gaan. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Zijn leven te geven als een losprijs voor u en voor mij. En dan zeg ik halleluja. Dank u wel dat God de Vader zijn eigen zoon daar op die plaats zo bemoedigt. Want de Heer Jezus wist welke weg hij moest gaan. En dan zegt God de Vader, en nu is de tijd, Jezus. Nu draaien we de zaak om. Je bent nu in het meest noordelijke puntje van Israël. Het is nu tijd dat je afdaalt naar Jeruzalem om daar je leven te geven. Maar ik zal je een bemoediging meegeven. Vraag aan je discipelen, wie dat ze denken dat je bent. En dan zal ik het ze openbaren. Ja, ik weet het, dat lezen we niet in de schrift, dat vul ik dan eventjes in. En dan bemoedigt God zijn eigen zoon door de mond van Petrus. Zoon, jij bent de Christus. Mijn eigen zoon, de zoon van de levende God. En nu gaan we op weg. Nu gaan we op weg. En dan komt vanmorgen de vraag hier in ons midden van wie zegt u dat hij is? Wie zegt u dat hij is? Als ik dat zo voor me ziet, dat de Heer Jezus daar staat op die plek waar al die afgoden is, dan komt er nog een mooie gedachte in mij op. Dan moet ik denken aan de brief van Paulus aan de Colossenzen, waarin hij over de Heer Jezus schrijft. De Heer Jezus heeft de overheden en de machten ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Mensen, dat moest nog gebeuren toen Petrus die belijdenis deed. Maar het was het begin. Daar op die plek. Misschien waren daar alle oren van het Rijk der Duisternis wel vertegenwoordigd. Toen Petrus daar riep, u bent de zoon, de Christus, sorry, u bent de Christus, de zoon van de levende God. De Christus, wat betekent dat? De Christus. De gezalfde, heel goed. Een gezalfde, ja, een gezalfde, iemand uit de Bijbel, uit de schrift. We weten wel, werd gezalfd voor een bepaalde taak. Noem eens een gezalfde uit de Bijbel. David, waarom werd hij gezalfd? Koning te worden, ja. Waarom werd Aaron gezalfd? Om priester te worden, ja. Je werd dus gezalfd, dan ging er olie over je heen. Dan werd je gezalfd voor een bepaalde taak. God had je uitgekozen om iets te volbrengen, iets te doen in deze wereld, in zijn goddelijke plan, waarvoor alleen hij jou had uitgekozen. Waarvoor alleen, mag ik het heel menselijk zeggen, jij geschikt bent in de ogen van de Heer. En dan zalft God, dan wordt David daar gezalfd door Samuel, dan wordt Aaron daar gezalfd. En wat een vreugde, zegt Psalm 133, dat dat voor God geweest is, dat daar een priester die tussen beiden kon treden gezalfd werd. Maar nou eventjes een vraag, nou gaat het hier over de Christus, de Zoon van de levende God, de Heer Jezus, waarvan Petrus dus zegt, u bent de gezalfde. En nou is de vraag, wanneer? Is de Heer Jezus nou gezalfd? Deze zuster zegt bij de onderdompeling in de Jordaan, bij zijn doop, toen de geest van God, ja, in de gedaante van een duif op hem neerkwam. En dat is zo. Dat is zo. De vraag is wel of de Bijbel daarmee bedoelt dat hij daarom de Christus is. Ik ben het met u eens. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest. Dit is ook de profetie uit Isaiah 61. Die de Heer Jezus in Lucas 4 zelf aanhaalt. De Geest des Heren, Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Alleen, hij was al Christus voor dat moment. Want de Christus is... Door Maria, dat is een ander voorbeeld. Door Maria, de voetenzalving... Ja, Maria knielt bij de voeten van de Heer Jezus. Eerst was ze met haar tranen de voeten schoon en dan zalf ze de voeten. Maar hij was al de Christus voordat... Hij was, voordat de aarde geschapen werd. Ik vind dat is nou het enige juiste antwoord, lieve mensen. Als we nou naar de Heer Jezus kijken, naar dat schilderij, dan hebben we deze godsopenbaring ook nodig. En die mag doordringen in ons hart. Die mag daar wortelen dat de Heer Jezus Christus al gezalfd was. En dat zuig ik niet uit mijn duim, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Ik neem u mee naar een gedeelte. En nou komt het even voor de kennis erop aan. Ik vind het af en toe leuk om een vraag te stellen. Welk gedeelte uit de schrift, en dan bedoel ik niet Johannes 1, maar welk gedeelte uit de schrift komt er nou voor Genesis 1? Want Johannes 1 zegt, ja, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Ja, dat gaat over de tijd voor Genesis 1. Ja, als je dan over tijd kan spreken, we zitten dan in de eeuwigheid. Voordat de wereld was, voordat de wereld geschapen is. Maar welk gedeelte uit de schrift? Ja, Openbaring. Dat is een prachtige tekst, die wilde ik ook aanhalen vanmorgen. Want die gaan we begrijpen als we gaan zien dat de Heer Jezus Christus al gezalfd was. voor de grondlegging der wereld. Ik hou u niet langer in spanning, maar we gaan naar Spreuken 8. Dat gedeelte bedoelde ik namelijk. Spreuken 8. Zoek het naar mij op alsjeblieft. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja. En we zijn begonnen met die tekst uit de 1 Korinthebrief, waar Paulus zegt dat Christus is de wijsheid van God. Ja, hou even vast. En Paulus die bevestigt dat nog een keer in Colossense. Hij zegt daar, de Heer Jezus Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn, want in hem namelijk woont de volheid van de Godheid lichamelijk. In Christus wordt die wijsheid van God helemaal geopenbaard, lieve mensen. En ik vind het zo mooi dat Salomo daar in Spreuken al over schrijft. Dit is profetisch, lieve mensen. Dit is profetisch. En dat schilderij wordt steeds duidelijker van de Heer Jezus. Want als Spreuken 8 spreekt over de wijsheid, dan is dat de wijsheid met een hoofdletter. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Dat is een profetisch gedeelte. En het is zo ontzettend mooi. Want we denken na met elkaar over die belijdenis van Petrus, wanneer hij zegt, daar in Caesarea Philippi, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de gezalfde. Kijk, en dan staat het hier. En dan lees ik uit de herziene Statenvertaling. Want in andere vertalingen wordt het niet zo duidelijk. Dit is een prachtige vertaling. Vers 22 begin ik. En dan is de wijsheid aan het woord. Dus voor vanmorgen kunnen we zeggen dat de Heer Jezus spreekt door Spreuken 8. Dan zegt de wijsheid het volgende in vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wanneer is de Heer Jezus gezalfd? Lieve mensen, en dit vind ik het wonder. De Heer Jezus is nooit gezalfd geworden. Hij is altijd gezalfd geweest. Dat is een verschil met David. David is niet altijd koning geweest. Er was een periode dat hij het niet was. En toen werd hij gezalfd. Uitgekozen door God voor een speciale taak. En kreeg hij die olie over zich heen. Aaron is niet altijd de hoge priester geweest. Aaron is de hoge priester geworden. En toen hij gezalfd werd, was hij hoge priester. En dat is het verschil met de Heer Jezus. De Heer Jezus is nooit gezalfd geworden. De Heer Jezus is van eeuwigheid af de gezalfde geweest. Halleluja. Halleluja. Mensen, daarom kon ook alleen hij die prijs betalen voor ons. Daarom kon ook alleen hij als een zonderloos, smetteloos offer daar aan het kruis hangen. Daarom kon ook alleen hij zeggen, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En vul maar in. De Heer Jezus Christus. Wat een godsopenbaring is dat geweest daar in Caesarea Philippi. Misschien, ik weet het niet, ik kan niet voor Petrus praten, maar misschien heeft hij de diepgang van zijn belijdenis nog niet eens beseft op dat moment. Maar de Heer Jezus zegt, Simon Petrus, je bent zalig. Want vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Een Gods openbaring. Dan gaat dit gedeelte verder. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin. Vanaf de tijden voordat de aarde er was. Inderdaad, deze broeder die haalde openbaring al eventjes aan. Het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Mensen, dat gaan wij alleen maar begrijpen als we Spreuken 8 begrijpen. En dan zien we Gods plan. Dan zien we die goddelijke lijn in de eeuwigheid, maar ook als die wereld maakt, dat God zegt van, hey, maar voordat ik begin aan die wereld, is daar al een lam dat geslacht is. En wie is dat? Dat is er maar één. Dat is mijn zoon en dat is de gezalfde, die altijd gezalfde geweest is. dat vind ik ook zo'n mooie vertaling. De Naardense Bijbel, die zegt hier: van eeuwigheid af ben ik ingezet. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Van eeuwigheid af. In de eeuwigheid. Voordat de wereld was. Voordat u en ik er waren. Is de Heer Jezus al ingezet als de gezalfde. Als het lam dat geslacht is. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? Zegt de Heer Jezus. Frans, wie ben ik? Af. Heer Jezus, u bent de gezalfde. Van eeuwigheid aan. Al voordat ik er was, geslacht voor mij. Al voordat ik er was, betaald voor mij. Al voordat ik er was, gekroond met heerlijkheid en eer. Wij zeggen dat wel eens. Hij is de koning der koningen en de Heer der heren. En vanmorgen mag ik er op grond van Gods woord ook bij zijn. Hoewel het er niet letterlijk staat, maar op grond van Spreuken 8. Hij is de gezalfde van de gezalfde. En dan gaat het woord door. Want de Heer Jezus zegt het hier zelf. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Nou is dat een moeilijk woord om te vertalen vanuit het Hebreeuws. Het is hier vertaald met geboren. Dat geeft het idee dat de Heer Jezus een keer is ontstaan of zo. Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Want God in zijn goddelijke drie-eenheid is eeuwig. Ja, er is geen begin aan God de Zoon. Er is geen begin aan God de Geest, zoals er ook geen begin is aan God de Vader. Mensen, dat overstijgt ons verstand, dat begrijpen wij niet altijd. Maar die heilige drie eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Geest, is van eeuwigheid. En wat hier Spreuken bedoelt, is dat als we dat lezen vanuit dat de wijsheid aan het woord is, dan bedoelt Spreuken hier, toen er nog geen diepe wateren waren, werd de wijsheid zichtbaar. Want God ging iets doen. God ging die wereld maken. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. Mensen, dat zijn woorden van de Heer Jezus over een tijd voor de wereld. Toen er nog niets van het geschapene zichtbaar was. Toen er nog niets was, toen u en ik er nog niet waren. Toen was daar de Zoon van God. Als de gezalfde, als de Christus. En dan staat er in vers 30, dan krijgen we even een blik in de intimiteit tussen God de Vader en God de Zoon. Ik vind dat zo mooi, want daar staat, toen, nog voordat alles er was, toen was ik bij hem. Zijn lievelingskind. Dat zegt de Heer Jezus. Toen was ik bij God de Vader. Toen jij er nog niet was, Frans, toen was ik al bij God de Vader en ik was zijn lievelingskind. Dat woord betekent ook architect. Dat is mooi, ik vind het hier heel mooi vertaald. Maar ik vind het ook mooi als je het met architect zou vertalen. Want het Nieuwe Testament leert dat God de Zoon de wereld gemaakt heeft. Ja, dus hij was de architect van God. Maar nu maar eventjes zijn lievelingskind. En dan staat er, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Mensen, ik zie het plaatje, ik zie het schilderij bijna voor me. In de eeuwigheid, ja, wat je er dan ook maar bij voor moet stellen, dan zie ik daar God de Vader met zijn lievelingskind. En dat lievelingskind was de bron van Gods blijdschap. De Vader verheugde zich. Er was nog geen schepping, nog niets. Maar de Vader verheugde zich in wie, in wat? In de gezalfde. In zijn troetelkind, zijn lievelingskind. En dat kind was te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Nou is dit een wat... Op ons komt dat iets over als een kinderlijk plaatje, toch? Ja, een klein beetje wel, hè? Ja. Misschien dat ik de vorige keer ook verteld heb dat ik opa ben, die zuster daar in ieder geval, die toen ik ze goedemorgen zei, ja, u bent opa, hè? Ja, ja. Ik ben inderdaad opa, maar wij hebben 4 kleinkinderen en 2 daarvan is een tweeling. En dat zijn meisjes, maar toen die geboren werden, die werden 10 weken te vroeg geboren, hadden ze allebei een hartafwijking en een hersenbloeding. De ene was 750 gram en de andere was 1250 gram. En er zaten wel 10 slangetjes aan toen ik ze voor de eerste keer zag. Wel 10 slangetjes aan. Ze lagen in een glazen bak, een couveuse. En je mocht er niet aankomen. En het was zo teer. Hun beentjes waren zo dun als mijn pink. En oh, hoe moet dat goed komen? Hoe moet dat goed komen? En je ziet het verdriet van je kinderen. En je denkt, heren, wat gebeurt hier? En dan kan je als opa nog wel zeggen van, heren, maar als u deze kinderen in uw heerlijkheid haalt, ze zijn van u. Heer, maar ik bid dat ze mogen blijven leven, dat u een wonder gaat doen. Halleluja, mensen, en er is gebeden tot in Amerika toe voor ze. En ze zijn vorige week 3 jaar geworden. Halleluja. Prijs de Heer, alle eer aan hem. Ja, ze praten. De fijne motoriek is goed. Ze maken ruzie samen. Wat een wonder, hè? En als ik die 2 kinderen dan zie spelen, dan kan heel de wereld voor mij verbranden, bij wijze van spreken. U begrijpt wat ik bedoel. Maar dan is dat mijn bron van blijdschap. De Heer Jezus is de bron van blijdschap. Ja. Staan jullie op tijd of niet? Staan jullie op tijd?
Ja?
Maar ik zou nog zo heel graag even een klein uitstapje willen maken naar Ezechiël 1. Ja? Nou, laten we dat dan even doen. Want dit geeft een prachtig plaatje. Dat God zich verblijdt in zijn zoon. Ja? Die is daar spelend voor zijn aangezicht. Maar ik wil ook even zo graag de andere kant van dat schilderij even laten zien van de Heer Jezus. Want dit is een prachtig beeld, maar niet het volledige beeld. En Ezechiël 1, die geeft ons het volledige beeld. Mensen, die Bijbel is zo geweldig mooi. We leren daar zoveel uit. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ezechiël 1, dat beschrijft de troon van God. Lees het vanmiddag maar eens op uw gemak in de context, want we gaan er maar 1 tekst even uithalen. Ezechiël beschrijft de troon van God en die wezens die in beweging komen, die troon van God ondersteunen. En dat is prachtig. En dan is er een gewelf boven hun hoofd. We lezen vers 26, Ezechiël 1, 26. En dan staat daar. En vergeet niet eventjes in gedachten, dit is voor de schepping ook al, hè? Want ze zijn eeuwig. Dus we krijgen een blik in de hemel, ook al van voor de schepping. En die blik die we krijgen, dat schilderij, dat is er vandaag in de dag nog steeds. En dat zal tot in alle eeuwigheden zo zijn. En boven het gewelf, dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat een troon leek, was iets wat leek op een mens. De NBG-vertaling zegt hier, daar was iets wat leek op een gedaante die eruit zag als een mens. Daar wordt de troon van God beschreven in Ezechiël 1. En dan lezen we van deze troon die van eeuwigheid af is, dat daar op die troon iemand zit in de gedaante van een mens. Mensen, daar hebben we een beschrijving van de Heer Jezus, voordat hij mens werd en naar deze wereld kwam. Dat is het troetelkind wat spelende was voor het aangezicht van de Vader. De bron van blijdschap van God de Vader. Die zit hier op de troon. Er was iets als leek in de gedaante van een mens. En nou wil ik dat toch even zeggen vanmorgen. En dan zegt Genesis 1. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Prachtig. Prachtig dat we geschapen zijn naar iets wat leek op een mens. Halleluja. Geweldig. En God verheugt zich erover. En God verheugt zich erover. En nu pas begrijpen we, want we gaan nu terug naar Spreuken 8. Nu pas begrijpen we wat er verderop staat in Spreuken 8. We waren bij vers 30. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En dan komt het. Dan hebben we het troetelkind wat spreekt. Iets wat leek op de gedaante van een mens. Die gaat zeggen. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Lieve mensen, wat een bemoediging is dat vanmorgen uit Gods woord. Dat de Heer Jezus zich verblijdt in de mensenkinderen. Niet zozeer, wij weten dat omdat we het Nieuwe Testament hebben. En we hebben al eventjes geciteerd, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben en niet verloren gaat. Ja, we gaan weer naar de kerst toe, vrede op aarde en in de mensen, des welbehaagds mensen. Dat gaat niet over ieder mens, dat gaat over degene die hun knieën gebogen hebben voor die troon waar die mens op zit in de hemel. Ja, die hun knieën gebogen hebben bij het kruis. Die gezegd hebben, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de gezalfde voor mij. Daar gaat het over. En dan zegt de Heer Jezus hier al, van, maar daar is mijn bron van blijdschap. Zoals de Vader blijdschap vindt in de Zoon. Zo vindt de Zoon blijdschap in u en in mij. Die geschapen zijn naar zijn beeld. Maar die ook nog eens een keer wederom geboren zijn naar zijn beeld. Halleluja. Dat geldt u en mij. En dan springen we eigenlijk in Spreuken 8. Zomaar over naar het Nieuwe Testament. Want als we dan doorlezen, dan zou je zeggen, ja, maar dit zou zo in een brief van Paulus kunnen staan. Dit zou zo in het evangelie kunnen staan. Daar staat er nu dan kinderen, want de Heer Jezus is aan het woord. Luister naar mij, welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag en dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Mensen, dat is nieuwtestamentische taal. Dat is nieuwtestamentische taal. Hier zegt de Heer Jezus. Welzalig de mens die naar mij luistert. Wie mij vindt, vindt het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nog eventjes ter afsluiting. In die eeuwigheid, voordat de wereld er was, is daar de Zoon spelend voor het aangezicht van God de Vader. En opeens ontstaat daar een gesprek en zegt de Vader, Zoon, ik heb een geweldig plan. Vader, wat is dat plan? En de Vader zegt, laten we een wereld maken. Laten we een wereld maken die volmaakt is en laten we mensen maken. Die dan die wereld kunnen onderhouden, die wereld namens ons kunnen beheren. En laten we in contact zijn met die mensen. Mensen die op ons lijken, waarmee we kunnen communiceren, waarmee we één kunnen zijn. Waardoor mijn glorie nog vele malen groter gaat worden. Waardoor mijn glorie zichtbaar gaat worden. Ja, we snappen ongeveer wat ik vertel, hè, toch? Ja? Ja? Vader, dat gaan we doen. Wanneer gaan we beginnen? Nog even geduld, zoon. Nog even één vraag. En als het dan fout gaat? En als het dan fout gaat? En dan zegt de zoon: Vader, maar ik ben de gezalfde. Dan haal ik ze terug. Kijk mensen, dat is kerstfeest en Pasen tegelijk. Dan haal ik ze terug. Het lam dat van de grondlegging der wereld geslacht is. De gezalfde van eeuwigheid aan. Halleluja mensen. Dan word je stil van binnen. Heren, wie ben ik? Dat u mij op het oog had. Heren, wie ben ik? Dat u mij op het oog had. En dan zegt, omdat we het over Petrus hebben, die Gods openbaring gekregen had. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt hij in de brief die hij later schrijft. Zegt hij in 1 Petrus 5 vers 7. Spreekt hij deze woorden. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Als God nou zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zegt Paulus in Romeinen 8, maar met die zoon ons ook alle dingen heeft geschonken, dan bedoelt Paulus van wat Petrus hier zegt. Werp al je zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. We zijn begonnen met: Heren, word wakker. Word wakker, trek u niks van aan. Kan het u niet schelen? Zorgt u niet meer voor ons, Heren? Petrus gebruikt hier hetzelfde woord. Petrus zegt: werp al je bekommernissen maar op hem. Want, en dat is een andere vertaling, want u gaat hem na aan het hart. Mijn blijdschap, zegt de Heer Jezus in Spreuken, vond ik bij de mensenkinderen. Halleluja. Nou, we zullen maar amen zeggen, hè, zuster. Ja. Goed. Aan wie mag ik het teruggeven, Glaciale? Oké. Sorry, broeder. Ja, gaat u gang.